Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom hier vanmorgen in de Pauluskerk. Ook iedereen die online deze dienst met ons meebeleeft, van harte welkom. De voorganger van vanmorgen is proponent Oevermans uit Utrecht en de organist is de heer Den Hartog. Vanmiddag om 5:00 is er een Goudse glazendienst in de Sint-Janskerk. Daarin zal onze wijkpredikant Kees van den Berg voorgaan. Vanavond om 7:00 zal in deze kerk de avonddienst onder verantwoordelijkheid zijn van de kerkenraad van wijkgemeente B van de Sint-Janswijkgemeente, waarin dominee Bas van der Graaf uit Huizen voor zal gaan. Vandaag is de kindernevendienst voor de kinderen uit de groepen 1 tot en met 6 van de basisschool. Naast de kindernevendienst is er vanmorgen ook autodienst Chameleon. De bloemen uit deze dienst gaan als bemoediging en groet van ons als gemeente naar Henk Kwakenaak. Ik zie dat je aanwezig bent in de kerk, Henk. De bloemen krijg je na de dienst van Ria van der Vlist. Naast de bloemengroet versturen we een kaart als teken van verbondenheid, bemoediging en groet van onze wijkgemeente naar de heer Lafeber en naar het echtpaar De Groot. Dan heb ik nog een afkondiging over het paasontbijt van 6 april, tweede paasdag. Ook dit jaar is er weer een paasontbijt op de markt in Gouda. We zullen voor 3000 mensen de tafels dekken op tweede paasdag. Om dit te realiseren zijn 300 vrijwilligers nodig. Als Pauluskerk willen we daar graag aan meewerken om zo met de gezamenlijke Goudse kerken de vele gasten te bedienen. Aan de uitgang staan vrijwilligers gereed om uw spontane en enthousiaste aanmeldingen te noteren. Na de dienst bent u en ben jij van harte uitgenodigd om hier achter mij in de brug koffie, thee of limonade te komen drinken, zodat we elkaar als gemeente kunnen ontmoeten. Wanneer u vragen heeft over deze wijkgemeente of over deze dienst, dan sta ik u na de dienst graag te woord. Mijn naam is Willemijn de Jong en ik ben vandaag ouderling van dienst. We beginnen deze dienst met het zingen van gezang 214, de versen 1 en 2. Namens de kerkenraad wens ik ons allen een gezegende dienst.
Laten wij stil worden voor het aangezicht van God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en eeuwig leeft en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Vanmorgen gaat het over duisternis en licht. We zongen daar zojuist al over. Over blindheid en kunnen zien. Over God die licht schept. Daarover gaat het ook in het allereerste begin. Dat is onze aanvangstekst van morgen. Genesis 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg. De duisternis lag over de vloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei: laat er licht zijn. En er was licht. En God zag het licht, dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. We zingen Psalm 36, vers 3. Paulus spreekt over de duisternis en het licht. We lezen Gods gebod vanmorgen uit Efeze 5. We lezen vers 1 tot en met 20 en in antwoord zingen we lied 304. Paulus spreekt tot ons: volg dus het voorbeeld van God als kinderen die hij lief heeft en ga de weg van de liefde. Zoals Christus deed, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. Ontucht en zedeloosheid, in welke vorm dan ook, of hebzucht, mogen bij u zelfs niet ter sprake komen. Deze dingen horen niet bij heiligen. Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvoerse taal is ongepast. Spreek liever woorden van dank. Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloosheid of hebzuchtig is, dat is allemaal afgoderij, geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God. Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn. Gedraag u dus niet zoals zij, want eens was u duisternis, maar nu bent u licht, nu u de Heer toebehoort. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt niets dan goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Onderzoek wat de wil van de Heer is. Neem geen deel aan de vruchtloze praktijken van de duisternis, maar ontmasker die juist. Want wat daar in het verborgen gebeurt, is te schandelijk voor woorden. Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar. En alles wat openbaar wordt is zelf licht. Daarom staat er: ontwaak uit uw slaap en sta op uit de dood en Christus zal over u stralen. Let er dus goed op welke weg u bewandelt. Gedraag u niet als dwazen, maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees daarom niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen. En zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. En dank God, die uw Vader is. Altijd voor alles. In de naam van onze Heer, Jezus Christus. Amen. Bidden wij om de verlichting met de Geest. Laten we bidden. Heer onze God, terwijl in de wereld de grootte der aarde zich verslingeren aan het wilde spel van de macht, komen wij hier samen in uw huis. Wij keren ons in tot u, die eeuwig bent. U bent de schepper van het licht dat deze morgen zo uitbundig straalt. Uw licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid, lazen we. Daartoe hebt u ons geschapen om te leven als kinderen van het licht. Maar u weet ook, God, hoe de duisternis ons leven kan kleuren. En hoe donker het in onze ziel kan zijn. En we belijden u, God, onze schuld. Van het vluchten. Van het terugduiken in de schaduw. We belijden onze traagheid en onoplettendheid om uw licht te zien. We belijden u wat scheef ging, wat niet goed ging deze week. Vergeef ons, God. En wij bidden u, wees vanmorgen aanwezig als de levende Heer, ons nabij die ons aanraakt. Kom ons nabij, niet als een gedachte, niet als een verre herinnering, maar als de tegenwoordige die ons ziet, echt, ziet en die ons aanspreekt en die ons bij onze naam kent. Wij bidden u, geef dat wij in dit uur boven de tijd uit iets van uw licht ervaren en een woord van u ontvangen dat niet wordt aangevreten door de tijd. Een woord, een lichtend woord dat sterk en machtig genoeg is om onze broze levens te herscheppen tot kracht in u. Wij bidden om uw woord dat dat richting geeft en daal neer met uw geest met woorden van geloof, van hoop, van liefde. Met woorden die niet slijten en die niet teleurstellen, maar die onze ziel vervult met blijdschap. We bidden u, geef dat u licht schept en spreekt u uw oordeel uit over ons leven, zodat wij gezet worden in de ruimte die u bent en worden aangenomen tot kinderen van het licht. Een kind dat mag spelen. Daarom, Heer onze God, kom met uw woord in ons midden, verlicht ons met uw Heilige Geest en laat ons uw woord bewaren in ons hart. En bewaar ons hart door uw woord. Dat bidden wij u door Jezus Christus onze Heer, die met u en de Geest leeft en regeert tot in eeuwigheid. Amen. De kinderen in de kerk, volgens mij gaat het orgel nu spelen en mogen jullie naar jullie eigen dienst. Tot straks. We openen de Bijbel met elkaar. Op het leesrooster van de kerk staat vandaag, op deze vierde zondag in de 40 dagen tijd, Johannes 9. We lezen het hele hoofdstuk en we zingen daarna in voorbereiding op de verkondiging lied 316, vers 1 en 4. We lezen Johannes 9, daar luidt het woord van God. In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen: Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Hij niet en zijn ouders ook niet, was het antwoord van Jezus. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft. Straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld. Na deze woorden spuwde hij op de grond. Met het speeksel maakte hij wat modder. Hij streek die op de ogen van de blinden en hij zei tegen hem: ga u wassen in het badhuis van Siloam. De man ging weg, waste zich en toen hij terugkwam kon hij zien. Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: is dat niet de man die altijd zat te bedelen? De een zei: ja, die is het. En de ander: nee, maar hij lijkt er wel op. De man zelf zei: ik ben het echt. Toen vroegen ze: hoe zijn je ogen open gegaan? Hij zei: iemand die Jezus heet maakte wat modder, streek die op mijn ogen en zei: ga naar Siloam om u te wassen. Ik ging erheen en toen ik me gewassen had, kon ik zien. Ze vroegen: waar is die man? Dat weet ik niet, zei hij. Toen namen ze de man die blind geweest was mee naar de fariseeën. De dag dat Jezus modder gemaakt had en zijn ogen geopend had, was namelijk een sabbat. Ook de fariseeën vroegen hoe het kwam dat hij kon zien. En hij weer vertelde: hij heeft dat modder op mijn ogen gedaan. Ik heb me gewassen en nu kan ik zien. Sommige fariseeën meenden: zo iemand komt niet van God, want hij houdt zich niet aan de Sabbat. Maar anderen zeiden: hoe zou een zondig mens zulke tekenen kunnen verrichten? Er ontstond verdeeldheid. Daarop vroegen ze aan de blinden: wat denk jij van die man? Het zijn immers jouw ogen die hij geopend heeft. Hij is een profeet, was zijn antwoord. Maar de Joden wilden niet geloven dat hij blind geweest was en nu kon zien. Ze riepen zijn ouders en vroegen hun: is dat uw zoon die blind geboren zou zijn? Hoe kan hij dan nu zien? Dit is onze zoon, zeiden zijn ouders. En hij is blind geboren, dat weten we zeker. Maar hoe hij nu kan zien, dat weten we niet. En wie zijn ogen geopend heeft, weten we ook niet. Vraag het hem zelf maar, hij is oud genoeg om voor zichzelf te spreken. Dat zeiden de ouders omdat ze bang waren voor de Joden. Omdat die toen al besloten hadden dat ze iedereen die Jezus als de Messias zou erkennen, uit de synagoge zouden zetten. Daarom zeiden de ouders dus dat hij oud genoeg was en dat ze het hem zelf moesten vragen. Toen riepen ze de man die blind geweest was weer bij zich. Geef God de eer, zeiden ze. Die man is een zondaar, dat weten we toch? Of hij een zondaar is, weet ik niet, zei hij. Maar één ding weet ik wel. Ik was blind. En nu kan ik zien. Ze drongen aan. Wat heeft hij met je gedaan? Hoe heeft hij je ogen geopend? Dat heb ik u toch al verteld, zei hij. Maar u luistert niet. Wat wilt u nog meer horen? Wilt u soms leerling van hem worden? Nu vielen ze tegen hem uit. Je bent zelf leerling van hem. Wij zijn leerlingen van Mozes. Van Mozes weten we dat God met hem gesproken heeft, maar van deze man weten we niet waar hij vandaan komt. De man antwoordde: wat vreemd dat u niet begrijpt waar hij vandaan komt, terwijl hij mijn ogen geopend heeft. We weten dat God niet naar zondaars luistert, maar wel naar iemand die vroom is en zijn wil doet. Dat iemand de ogen opent van een man die blind geboren is, dat is nog nooit vertoond. Als die man niet van God kwam, zou hij dit toch niet hebben kunnen doen? Toen riepen ze: jij ziet je geboorte een en al zonde, wil jij ons de les lezen? En ze joegen hem weg. Jezus hoorde dat en zocht hem op. Hij vroeg: gelooft u in de mensenzoon? Als ik wist wie het was, Heer, zou ik in hem geloven, zei hij. U kijkt naar hem en u spreekt met hem, zei Jezus. Toen zei de man: ik geloof, Heer. En hij wierp zich voor Jezus neer. Jezus zei: ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien. En zij die zien, zullen blind worden. Een paar fariseeën die bij hem stonden en dat hoorden, zeiden: we zijn toch zeker niet blind? Was u maar blind, zei Jezus, dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien. En dus blijft u zonde. Dit is het woord van God voor u, voor jou, voor mij. Gelukkig ben je als je het hoort, de waard in je hart en eruit leeft. Halleluja. Amen. Straks na de verkondiging zingen we Psalm 43, vers 3 en 4. Vanochtend gaat het over Johannes 9 en dat is een heel vol hoofdstuk, dat heeft u misschien wel gemerkt. Er gebeurt heel veel. In de verkondiging staan we vooral stil bij het eerste gedeelte en de laatste woorden van Jezus. En die eerste paar versen van Johannes 9 lees ik nog een keer met u. In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen: Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Hij niet en zijn ouders ook niet, was het antwoord van Jezus. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Gemeente van Christus. Dit verhaal begint met blindheid en eindigt met blindheid. Het begint met licht en het eindigt met licht. Maar niet op dezelfde manier en niet met dezelfde mensen. Het begint met een man. Hij is blind. Blind geboren. Vanaf het begin heerst in zijn wereld duisternis. Nooit heeft hij de glimlach van een kind gezien. Nooit het gezicht van zijn moeder. Nooit heeft hij de kleuren van bloemen gezien. Nooit heeft hij de poorten van Jeruzalem kunnen zien. En nooit het lichtjesfeest dat nu in de straten van de stad gevierd wordt. Hij heeft het nooit gezien. Hij leeft in donkerte en ziet niemand. Hij leeft in de verwarring van de geluiden die om zich heen gonzen. En men heeft hem zijn plek gewezen ook in de samenleving. We horen in deze man heel ver een echo uit Genesis. Hij herinnert ons aan het begin van de schepping als de verwarring en de duisternis heerst. De duisternis die alles in zijn greep heeft. Blindheid in het begin en leegheid. En het zal altijd donker blijven als er geen beweging komt. De man ziet niets. Maar hij wordt wel gezien. Door Jezus die zich beweegt door de straten. Wie dat opmerkt met ogen van geloof, die begint hier verwachtingsvol te kijken. Die hoort hier diep van binnen de bewogenheid van God aankomen. In het voorbijgaan zag Jezus hem. Jezus ziet de man. En Jezus ziet wat God ziet. Hij ziet deze mens die in de greep wordt gehouden. Hij ziet de angst van de man om te vallen en nooit meer overeind te kunnen komen. Hij ziet zijn verwarring. Jezus ziet de man. Wanneer Johannes schrijft: Jezus zag hem in het voorbijgaan, is dat een teken van Gods bewogenheid. En dat nu van alle kanten wil doorbreken. Mensen kunnen in het donker leven, maar ze worden gezien. Het licht schijnt in de duisternis. En misschien is het voor ons nog te vroeg om te zien wat dat betekent. Maar dit kunnen we al horen. Jezus ziet wat God ziet. Hij werpt licht op een mens in het donker. Op een mens in angst. Op een mens in verwarring. En jij bent ook een mens. Ook de leerlingen zien de man. En ze kijken met Jezus mee. Dat hebben ze geleerd. Daar kijken waar Jezus kijkt. Maar ze kijken toch heel anders. Het licht dat in Jezus' ogen brandt, dat zien ze nog niet. Zien wij het? Ze kijken naar de man en stellen dan een vraag. Hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Jezus ziet een mens. De leerlingen zien een probleem. Ze zien iets dat verklaard moet worden. Een probleem dat opgelost moet worden. De man is blind, dat moet een oorzaak hebben. In hun ogen brandt het licht van de verklaring. Ze willen klaarte, inzicht. Waarom is dit zo gekomen? Hoe komt het dat? Ze zien een theologisch probleem. Zonde en ziekte, schuld en straf. Ze zien een categorie, zondaar, gehandicapte, probleemgeval. Het maakt niet uit wat voor theorieën ze allemaal nodig hebben als dit probleem maar verklaard wordt. Als het maar helder wordt. Geloof als een verklaringsprincipe. Hoe zou dat geklonken hebben in die oren van die man? Deze vraag. Misschien had hij die vraag al heel vaak gehoord van de mensen om hem heen. En hadden ze in het bijzijn van hem eindeloos gepraat over hoe het toch kon dat hij blind geboren was. En na lang nagedacht te hebben hadden ze misschien het licht gezien van een geweldige theorie. Die klopte en die alles had verklaard. En ze waren naar huis gegaan. Terwijl hij nog bedelend zijn hand had opgestoken. Jezus ziet de man. En hij neemt het woord. Dat is verrassend. Jezus gaat helemaal niet in op die vraag naar de oorzaak van zijn blindheid. Hij is niet geïnteresseerd in het waarom. Hij richt zich op het waartoe. Hij richt zich naar voren. Hij wil leven. En leven, dat wil altijd naar voren toe geleefd worden. Je kunt niet terug. Wat heb je eraan als je terug kunt? Dan ga je duisternis in. Verklaringen, ze brengen geen licht, geen leven. Als je eenzaam verdwaald bent in de nacht en geen hand voor ogen ziet, wat heb je er dan aan om te weten dat dat komt omdat de aarde om zijn eigen as heen draait? Helpt je dat in je verwarring, in de angst van de nacht? En wat gaat er dan door je heen als je opeens licht ziet? Wat gebeurt er dan met je? Jezus is niet bezig met een verklaring. Hij ziet een mens in donkerte. En opeens is Jezus nogal kort af. Het gaat om een ander licht, om een andere verlichting. Om een andere vraag, hoe kan in dit gebrek, in deze duisternis, Gods werk zichtbaar worden? Dat is de vraag. Naar voren toe. En daar moet het volgens Jezus naartoe. De vraag van terug en verleden en oorzaak moet een vraag naar voren en toekomst worden, van licht. Jezus wil scheppen, herscheppen. Hij wil naar de toekomst toe met deze man, maar de leerlingen zien een probleem. Het zijn mensen, net als wij. Ja, zo kijken wij ook vaak, zoals die leerlingen. De Bijbel noemt dat ziende blind zijn. Je kijkt, maar je kijkt niet werkelijk. En je denkt dat je alles begrijpt en kunt verklaren, maar je beseft niet dat je eigen blik daarin tekort schiet. Misschien herkennen wij dat ook. Momenten waarop we denken dat we alles helder zien, wat goed is en wat fout. Wie gelijk heeft en wie niet. Jij bent zeker zoon. En jij bent. Totdat er ineens iets gebeurt waardoor we gaan twijfelen aan ons inzicht. Ja, dat noemen we een crisis. In het evangelie is zo'n crisis vaak een hoopvol moment. Jezus zegt, tot een oordeel ben ik gekomen in de wereld, opdat wie niet zien zullen zien en wie menen te zien blind zullen worden. En het Griekse woord voor oordeel is crisis. Een crisis kan dus ook een moment zijn waarop je eindelijk ontdekt dat je zelf blind bent. En juist daar, in dat donker, kan het licht van Christus opgaan. Dit is het grote thema van het Johannesevangelie. Het licht van Christus dat wil opgaan. Maar ook de crisis die dat met zich mee kan brengen. U weet dat vanaf het allereerste begin in het hoofdstuk 1 van Johannes klinkt het al. In het woord was leven. En het leven was het licht voor de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En vanaf dat moment loopt die lijn door het hele evangelie heen. Steeds weer die twee machten, duisternis en licht, de nacht en de morgen. En steeds weer herinnert Johannes ons eraan dat de duisternis in de wereld ons in onze greep kan houden. Maar ook dat het licht, dat Christus in de wereld gekomen is. Tot op de paasmorgen toe, als Maria van Magdala op de vroege ochtend op weg gaat, nog voor het eerste licht, dan schrijft Johannes, in het donker gaan ze op weg. En Maria huilt bij het graf van Christus, ze ziet het niet. Totdat Jezus haar ziet en haar aanspreekt. En dan, ze ziet haar Heer. Denk ook aan Nicodemus bijvoorbeeld in Johannes 3. Hij komt 's nachts bij Jezus. In de donkerte. Misschien omdat hij bang is gezien te worden, maar misschien veel eer, omdat Johannes ons wil zeggen, ook Nicodemus was iemand van de nacht, van de duisternis. Ja, dat is nogal wonderlijk, toch? Het was niet de minste figuur Nicodemus. Een Joodse leider, die wist echt wel hoe de dingen in elkaar zaten. En het was ook iemand die naar de maatstaven van de wet zorgvuldig en toegewijd leefde. Zijn leven was niet verdorven. Hij was een ernstig iemand en verlangde naar trouw aan Gods geboden. En dan? Wat zegt hij dan? Rabbi, wij weten. Wij weten. Wij weten wie u bent. Leraar van God, want ja, zonder God kun je deze tekenen niet doen. Dat weten we. Wij weten echt wel wie u bent. Ook hij zocht de verklaring van deze man. En dan Jezus die zegt, ook nogal kortaf, alleen wie opnieuw geboren wordt kan het koninkrijk van God zien. Nicodemus, ook jij, ook in jou moet een ander licht geboren worden. Jezus komt als een crisis het leven van Nicodemus binnen. Maar langzaam, stap voor stap, begint in zijn leven het licht van een nieuwe dag te dagen. Kennelijk is duisternis dus veel meer dan verkeerde dingen doen en het kwaad. Het is ook ons onbegrip, onze geslotenheid of de zelfverzekerdheid van wij weten echt wel wie u bent. Overtuigingen kunnen zo vast worden dat er geen ruimte meer is om verrast te worden door Jezus en door Gods bewogenheid. Vroomheid kan ons blind maken. En de angst om grip te verliezen op de wereld, om controle kwijt te raken, het kan maken dat je je vasthoudt aan wat je denkt te weten. Zo kan je als mens vastkomen te zitten in dat wij weten. Blindheid gaat ook over hoe je denkt. En hoe jij kijkt. Zoals ook straks zal gebeuren bij die buren van deze man. En die mensen en die fariseeën. Hoe hebben zij gekeken? Zij zagen niet een mens in het duister, maar een ding die een plek had in hun wereldbeeld. En ze houden er niet van als ze het niet kunnen begrijpen. Dat merk je wel als je dat zo leest. Ze kunnen het niet begrijpen. En zeker niet de mensen die graag leiding nemen. Daarvoor is het nogal ongemakkelijk. Ze weten niet meer wat ze moeten doen wanneer ze door God in het licht worden gezet. Dan gaat hun beeld op zwart. Dan zijn ze verward en proberen ze hun verwarring te baas te worden. En daarom jagen ze de man maar weg. Maar Jezus ziet deze man. En hij wil herscheppen. Want het licht dat wil doorbreken. En dat niet alleen. Jezus ziet het ook als een uitgelezen kans om de crisis uit te roepen. Hij wil licht scheppen, maar daar waar hij licht schept, verdwijnt iets anders in de duisternis. Jezus keert alles om in dit verhaal. De blinde gaat zien. En dat licht zal de blindheid van de omstanders aan het licht brengen. Geprikkeld misschien wel door die vraag van de discipelen en door het besef dat Jezus zelf zegt, zolang ik in de wereld ben, moet het licht worden. En dan die goddelijke scheppingsdaan die zich van Jezus meester maakt. Ik ben er. Ik ben er. De blindgeborene komt helemaal niet aan het woord. Jezus vraagt niet. De man vraagt niet. Jezus gaat scheppen. En het doet ons weer herinneren aan Genesis 1. De duisternis moet wijken, het licht moet licht worden. En daarom strekt God zijn vinger uit en duwt de duistere machten aan de kant. Zodat de aarde voor de mens een plek wordt voor licht. Dat is wat God wil. En zo doet Jezus nu ook. Hij spuugt op de grond. En op die aarde die geschapen is tot licht maakt hij wat modder. En dat strijkt hij op de ogen van de blinden en stuurt hem weg. Ga naar het badhuis Siloam en was je daar. En de man, hij aarzelt niet. Hij voelt de ogen van Jezus die hem zien, echt zien. Hij voelt zijn bewogenheid. Hij voelt dat iemand met scheppingskracht tot hem spreekt. Hij gaat, hij wast zich en ziet. Jezus ziet de man. Het licht begint daar als Jezus je ziet. Als iemand jou ziet. Echt ziet. Niet als probleem. Je bent een mens die wordt gezien. Daar begint bevrijding. Dat jij wordt gezien door Jezus en Jezus ziet wat God ziet. Je wordt gezien. Niet door de duistere machten van deze wereld, die jou ook zien, maar niet als mens. Die zien in jou een object waar ze geld aan kunnen verdienen. Of een middel waar ze van allerlei producten aan kunnen slijten. En jij, als die machten je eenmaal te pakken hebben, hoe leeg kun je je voelen en hoe verward. En hoe duister kan het de wereld maken als jij een product bent. Een probleem of een middel. Je kunt de duisternis van je verleden voelen. Je kunt de angst om te falen voelen. Je kunt de pijn van het leven en je gebroken lichaam voelen. Je kunt je radeloos weten omdat je niet weet waarom je er nu eigenlijk bent en dit bestaan maar niet begrijpt. Duisternis, het kan je omvatten. Jezus ziet ons. En wij worden gezien door God. En zelfs als je God verraden hebt, laat Hij je niet vallen. Aan het eind van het Johannes-evangelie valt opnieuw de nacht in. Petrus, hij gaat vissen in de nacht. Alsof hij in zijn radeloosheid van zijn verraad zich wil vastgrijpen aan het laatste wat hem nog zekerheid geeft. En enig zelfvertrouwen. Ik ga vissen, dat kon hij nog wel. Maar in de nacht vangt hij niet. En dan verschijnt Jezus in het licht van de morgen. En Jezus kijkt niet terug. Hij wil het leven van Petrus herscheppen. En bevrijden van zijn angst. En bevrijden van zijn verwarring over zijn eigen gedrag en ongeloof. Bevrijden van zijn last, van zijn schaamte, zijn schuld. Jezus ziet hem. Jezus ziet jou. vandaag, zoals je echt bent, in je verwarring, in je leegte, in je duisternis. Hij ziet je. Niet als een ding, niet als probleem. Hij ziet je als mens die hunkert naar licht, die verlangt naar leven, naar vreugde, naar lichtvoetig leven. Jezus ziet jou en hij wil je herscheppen, zodat je deze dag kunt leven, ook al zou het einde naderen. Tot slot. Ik denk dat we daarom hier zijn vanmorgen. En dat deze plek er is. Hier hebben wij niet het eerste woord. Hier gaat het niet om geloof dat alles verklaart. Hier worden wij stil. En horen wij Jezus aankomen die ons ziet. Hier bidden we om de verlichting van zijn geest. God, Jezus, help ons. Wij zijn blinde mensen. Maar u ziet ons. U ziet ons echt. En u hangt niet aan mijn verleden. U wilt met mij naar voren toe. Het leven in. U wilt mij herscheppen, zodat wij werkelijk gaan zien. En dat we net als die man ons neerbuigen en zeggen, ik geloof, Heer, ik geloof. Dat is wat Christus doet. Hij komt in onze nacht, in onze blindheid, in onze verwarring en hij zegt, kom, ga, laat mij je ogen openen. Kom uit de duisternis, kom mee naar het licht. Mag ik in jou aan het woord komen? Laat mijn ogen jouw ogen worden, zodat je echt het licht ziet, het goede licht. Zodat je de mensen om je heen ziet en jezelf niet als een ding of als een probleem, maar ziet zoals ik je zie. Mens, schepsel, kind van God, voor het licht bestemd. Ik ben er. In mij zie je wat er echt toe doet. En dan verdwijnt de onverschilligheid. Dan verdwijnt onze bravoure, dan verdwijnt onze angst. Wie zo leert kijken gaat intenser leven, denk ik. Je ziet het lijden van de wereld scherper. Maar je ziet ook sterker de kracht van liefde en vergeving. De kracht van toekomst. De kracht van Gods bewogenheid. De kracht van hoop. De kracht van herscheppend licht. Je ontdekt hoe kostbaar het leven is. En hoe groot en verheven God is. Dan leeft Christus in je. En ben je geboren in zijn licht. Amen. Vanmorgen herdenken we mevrouw Knoop van Dijk en ik wil daartoe het woord geven aan de ouderling van dienst.
Gemeente, ik verzoek u voor zover mogelijk te gaan staan in verband met het herdenken. Op 25 februari overleed op 92-jarige leeftijd Jacoba Johanna Knoop van Dijken uit de Ronshof. Co van Dijken werd op 15 april 1933 in Lopik-Jaarsveld geboren, als dochter van het hoofd van een lagere school. Ze maakte als kind de oorlog van nabij mee. Haar broers zaten in het verzet, ze vertelde er altijd nog veel over. Ze volgde de kweekschool in Utrecht. Ze wilde in de voetsporen van haar vader gaan. Ze vond haar eerste baan in Roermond. Daar ontmoette ze datenpieter Knoop, met wie ze in 1957 trouwde. Ze kregen 3 kinderen, Ditsia, Katinka en Rinko. Het gezin Knoop werkte, mede door het werk in het onderwijs, in verschillende plaatsen als Rotterdam, Utrecht en Amersfoort. In 1975 kwamen ze naar Gouda. Daar werd de heer Knoop rector van het Gouds Lyceum. Het gezin woonde aan de Bodegraafse straatweg. Toen de kinderen uitgevlogen waren, de pensionering was bereikt en de jaren gingen tellen, verhuisde het echtpaar Knoop naar een appartement in de Ronsehof. Daar hebben ze niet lang samen kunnen genieten, want wegens ziekte moest de heer Knoop naar de zorgafdeling. In 2021 overleed hij. Mevrouw Knoop ging moedig met dit verlies om. Ze bleef belangstellend. Door haar chronische darmproblemen kon ze niet naar de kerk, maar ze keek thuis naar de diensten. Ook bezocht ze de weeksluiting in de Ronshof. Ze noemde zichzelf een twijfelaar. De woorden uit het evangelie, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp, waren haar op het lijf geschreven. In november kreeg ze te maken met ernstig hartfalen, waardoor ze een aantal keren in het ziekenhuis terecht kwam. Helaas kon er geen operatie meer plaatsvinden. Daarvoor was ze te oud en te kwetsbaar. Haar geest bleef scherp, maar haar lichaam was op. Uiteindelijk is ze thuis overleden, omringd door haar kinderen die haar trouw bezochten. Ook met haar kleinkinderen had ze een bijzondere band. Zaterdag 7 maart was de afscheidsplechtigheid in de aula van IJsselhof. Haar kinderen en kleinkinderen spraken liefdevolle en dankbare woorden. Er klonk mooie muziek. Dominee van den Berg mediteerde over Psalm 56, vers 9. Mijn omzwerving hebt gij te boek gesteld. Doe mij tranen in uw kruik. Zijn zij niet in uw boek? Na de samenkomst is zij begraven in hetzelfde graf waar haar man de laatste rustplaats had gevonden. We wensen haar kinderen, kleinkinderen en iedereen die Co Knoop missen zal, Gods troostvolle nabijheid. Gedenken we nu in een moment van stilte, zuster Knoop van Dijken. Deze witte steen, met daarop haar naam, haar geboortedatum en overlijdensdatum, leggen we nu hier in de kerk, in Gods huis, waar we hen gedenken die ons zijn voorgegaan, in dankbaarheid en verwachting. U kunt weer gaan zitten.
We gaan danken en bidden voor elkaar bidden. Er is een moment van stilte en we sluiten gezamenlijk onze gebeden af met het Onze Vader. Laten we danken en bidden. Heer onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest. We danken u voor het licht van Christus dat in onze duisternis schijnt. U bent de God die mensen ziet. Echt ziet. En u ziet ons zoals Jezus de blinde man zag. Niet als een probleem. Niet als een vraag die opgelost moet worden. Maar als een mens door u geliefd. We danken u dat uw licht sterker is dan onze blindheid. Wij die zo vaak denken alles te begrijpen. Die zo verlangen naar verklaringen. Terwijl wij eigenlijk vergeten om werkelijk te zien. Maar u komt met licht. Dat ons tot stilte brengt. En tot ons spreekt. Kijk. Kijk naar mij. Laat mij je ogen openen. Laat mij je licht zijn. Laat mij je leven zijn. We danken u dat u ons niet vastzet in ons verleden. U vraagt niet eerst naar het waarom van ons falen of ons gebroken leven, maar u opent een weg naar de toekomst. Want u wilt leven en hoop scheppen in ons leven. En u wilt dat wij met verwachting leven en kunnen leven. We danken u dat u ons ziet in onze verwarring, in onze angst, in onze vragen. En u laat ons niet los en u komt naar ons toe. Om ons te herscheppen en ons te roepen tot het licht, tot leven, vooruit, naar u toe. Wij bidden u, God, laat uw geest ons helpen om met nieuwe ogen te kijken. Laat ons mensen zien zoals u ze ziet. Kostbaar en bedoeld voor het leven. Help ons om uw koninkrijk te zien. Wij komen tot u met ons leven. We dragen onze broeder Lafeber aan u op. Hij moest weer worden opgenomen in het ziekenhuis. In verband met een longontsteking, wij bidden u voor hem. Wilt u hem omringen en kracht geven? En geven dat hij zich niet eenzaam voelt, maar dat hij zijn hoop op u stelt. We bidden u en dragen aan u op onze broeder Tekens. Ook hij kwam weer in het ziekenhuis te liggen. We bidden u, nu hij zo op een hoge leeftijd is gekomen. We bidden u om licht in zijn leven. Om kracht. Om hoop op u. We dragen ook zijn vrouw aan u op. Wilt u hen daarbij zijn? En met uw troostende hand op hen zijn. We dragen onze broeder Henk Kwakenaak aan u op. Helaas hebben de behandelingen bij zijn tumor niet het gewenste effect gehad. We bidden u voor hem. We bidden u om uw zegen. Geef dat hij zich niet alleen in de donkerte voelt, maar dat het licht schijnt in zijn leven. Dat hij kracht en hoop put uit Christus, uit Jezus. Hij die zijn hand op hem wil leggen. We bidden u voor onze broeder Wiersma. Hij heeft te kampen met een longontsteking. We bidden u, wees hem nabij, geef hem kracht. Als hij zijn lichaam als broos en kwetsbaar voelt, geef dat zijn ziel mag opklimmen tot u. Wilt u hem herstel geven? We dragen de nabestaanden van onze zuster Knoop van Dijken aan u op. U zijn lege plek ervaren in hun midden. Wilt u troostvol nabij zijn? Wilt u hen kracht geven in deze rouwende tijd? We bidden voor alle waar donkerte zo zwaar op het leven kan drukken. Die de pijn voelen van gebrokenheid. Of de last van het verleden. We bidden u, geef dat we dan uw ogen van ontferming zien. En voelen uw troostende hand. We bidden u voor de komende week. Voor de verkiezingen in de gemeentes in het land en ook hier in Gouda. We bidden om goede orde, om vertrouwen. Geef dat alles in rust en in vrijheid mag verlopen. We bidden voor allen die zich inzetten voor vrede en recht. In dorpen, in steden, in het land. Geef allen die verantwoordelijkheid dragen en willen nemen goede moed. En wijsheid, kracht om te zoeken naar licht, naar goedheid en gerechtigheid en waarheid. Help ons om onze naasten te zien, niet als probleem, maar als schepsel door u gewild. We bidden u vanmorgen voor het volk Israël, uw volk. U bent de God van Abraham, Isaac en Jacob. Wees u nabij wanneer vrees hun hart raakt. Bescherm hen dat uw vrede sterker zijn dan haat, sterker zijn dan geweld. Bewaar hen onder uw vleugels en laat het licht van uw hoop over hen opgaan. Wij bidden u voor onze wereld, voor al die lijden, die haat aan de lijve ondervinden en die verkeren in pijn en verdriet. Wij dragen onze gewonde wereld aan u op. Wij bidden u, God, het is uw wereld, laat niet los wat uw hand begon. En laat ons zien dat u in de diepte van het lijden gekomen bent. U hebt de eenzaamheid en de duisternis van ons menselijk bestaan geproefd, tot in de dood. Niets van ons lijden is u vreemd. Laat ons zien en weten dat uw liefde sterker is dan het lijden. En dat uw leven sterker is dan de dood. In de stilte komen wij tot u. En samen bidden we de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Nu het moment van de inzameling van de gaven en ik wil de diaken naar voren vragen voor de toelichting.
Goedemorgen gemeente. De diaconale collecte is vandaag voor het jeugddiaconaat. Het jeugddiaconaat wil jongeren bewust maken van de roeping om diaconaal bezig te zijn in het dagelijks leven. Dit is geïntegreerd in het jeugdwerk in de verschillende wijkgemeenten en gebeurt door middel van acties in de 40 dagen tijd. Vrijwilligersactiviteiten via Stichting Present, acties voor een goed doel en diaconale werkvakanties. Uw bijdrage voor pastoraat en eredienst is bedoeld voor het onderhoud van onze kerken en pastorieën, het verzorgen van de kerkdiensten en activiteiten voor jong en oud. Maar ook aan minder zichtbare kosten, onze website, drukkosten en energiekosten. Uw gaven dragen bij aan het voortbestaan en de groei van onze Goudse kerk. Samen mogen we bouwen aan Gods huis. Uw gift voor het werelddiaconaat en de zending kunt u digitaal geven of in de melkbussen bij de uitgang, bestemd voor het werelddiaconaat, en voor de zending in de grijze busjes in de kloostergang. Uw gift voor diaconie en kerkbeheer kunt u digitaal geven via de Pauluskerk-app of door gebruik te maken van het kaartje in de bank. Wilt u fysiek geven, dan kan dat aan de uitgang. De zak is voor de diaconie en de schaal voor kerkbeheer. Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.
Dan wachten we op de kinderen, denk ik, of niet? Ja? Zo, jullie zijn echt met veel vanmorgen. Hey, we staan hier bij een plaat waarvan jullie wel weten wat het volgens mij is, want dit is al de vierde keer dat jullie hier staan, toch, met deze plaat. Jullie hebben net een Bijbelverhaal gehoord. Kan iemand mij vertellen waar het een beetje over ging? Ja?
Over Jezus die meegenomen werd.
Jezus werd meegenomen, gevangen genomen. Ja. En wat gebeurde er toen?
Daar hebben we nog niet over gelezen.
Oh, dat wordt... Oh, kijk, ik heb hier... Dankjewel. Daar heb je nog niet over gelezen?
Ja.
Wel. Maar je weet het misschien niet zo goed weer.
Nee, hij werd gevangen genomen en toen stopte het verhaal.
Oh, nou, dat belooft dan wat. Weet iemand anders nog waar het toch een beetje over ging? Jouw naam ken ik trouw. Jij bent Filip, toch? Ja, heel goed.
Over dit plaatje.
Over dat, en wat staat er op het plaatje? Dan weten de mensen een beetje wat er staat.
Daar staan 3 mensen met een fakkel.
Ja. Dat gaat over dat gevangen nemen volgens mij, hè? Ja, en waar was dat? Hoe heette die berg?
De Olijfberg.
Ja, precies. En toen had Jezus best wel moeilijk, hè, volgens mij.
Ja.
En toen kwam er iemand en toen kreeg hij weer een beetje kracht en licht. Wat was dat? Wie kwam er toen? Een?
Engel.
Ja, precies, een engel. Hey, wil jij dat plaatje dan daar opplakken? Dan is het even wat meer ingevuld. Volgens mij kan dat toch? We hebben geen sticker. Ja, hier ligt hij. Maar, hebben we nou... Oh, kun je hem eraf halen? Ja, je kunt hem eraf halen, zie je wel? Heel goed. Moet iemand even dat papiertje aanpakken? Zo, dan kan Filip hem erop plakken. Kijk, dat is de Olijfberg, zie je wel? Geweldig. Nou, bedankt. Hey, en dan gaan we nu het projectlied met elkaar zingen. Ja, weten jullie hoe die gaat of niet? Of staat daar? Nou, dan gaan we zingen. Wij zingen ons slotlied, lied 939, vers 1 en 3. Richt je hart op God, ontvang zijn zegen en ga in zijn vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle verbondenheid met zijn Heilige Geest is met ons allen.
Nee, toch?